Ja, deze reken ik goed. Ja, ik doe altijd even een testje. Goedemorgen, ma. Ik groet altijd even mijn moeder, hè. Dat weten jullie zo langzamerhand. Maria is een mooi onderwerp. En ik heb in december 2 keer eerder over Maria gesproken. Dat is heel grappig, want eigenlijk wil ik niet in december over Maria spreken. Dat is denk ik een beetje verradering achtergrond, maar ik vind het ook erg clichématig om met kerst over kerst te spreken. Zo zit ik een beetje in elkaar. Maar ik was een kleine gemeente in Deurne en ik kreeg geen onderwerp. En ergens in de week was Maria door mijn hoofd gevlogen en ik had het weggedrukt. Want ik dacht, ik ga het daar dus niet over hebben, maar ik kreeg niks anders. En ik liep naar voren en ik had dus niks anders. Ik denk, ja, dan moet het toch Maria zijn. En toen werden het 2 weken achter elkaar Maria. En dan moet ik opletten dat ik niet ga proberen om diezelfde boodschap te herhalen. Maar ik denk dat God vanochtend een paar accenten gelegd heeft die ook wel in die boodschap toen zaten. Maar we kunnen heel veel leren van Maria. We kunnen heel veel leren van wat er onder geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus gebeurde. We kunnen heel veel leren van waar Maria vandaan kwam, maar ook waar Jozef vandaan komt. Maar we kunnen ook kijken naar onze eigen levens, waar wij vandaan komen en wat God wil doen met onze levens. En als je je verdiept in Maria, haar leven. Ja, Jaap zei het al, Maria was een meisje. Waarschijnlijk was ze een jaar of 16 toen de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd werd. En ik weet niet, zijn er hier meiden van 16 in de zaal? Nou, 17 dan, of 15? Nou, die durven een hand niet op te steken waarschijnlijk. Nou ja, waarschijnlijk had Maria ook niet de moed om haar hand op te steken. Maar de hand van Maria werd omhoog getrokken als het ware. Want ze kreeg bezoek van een engel en die engel die begon dingen tegen haar te zeggen. En dat moet haar wereld geschokt hebben. Als je als meisje van 16 jaar een enorme engel op bezoek krijgt die allerlei dingen tegen jou gaat zeggen. En die hele wereldbeeld, je hele leven schokken, waarvan je denkt van hoe is dat mogelijk? Maar we gaan kijken naar de reactie van Maria. We gaan kijken naar ook de reactie van Zacharias op het moment dat hij een aankondiging krijgt van diezelfde engel. En wat kunnen we daar nou van leren? En wat kunnen we leren van de dingen in de generatielijnen? Nou, ik ga gewoon beginnen bij het lezen van een aantal teksten. En ik ga beginnen bij een heel interessant stukje Bijbel. Dat is echt super interessant. Gaan jullie echt van smullen. Dat is Matthäus 1. Vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram. Aram verwekte hem. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie geboren is, Jezus, die de Christus genoemd wordt. Alle geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Dan gaan we naar Lucas, net zo'n interessant stukje. Lucas 4, denk ik, of 3. Even kijken hoor. Ja, ik zoek het geslachtsregister. 3 vers 1. Oh ja, dank je. 3 vers 23. Hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, komt-ie, naar men dacht. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. Dat is heel interessant. Waarschijnlijk is het eerste geslachtsregister wat ik net voorlas het geslachtsregister van Jozef. Dat weet ik eigenlijk zeker. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het geslachtsregister van Maria. Alleen er staat naar men dacht de zoon van Jozef. En in die tijd werd eigenlijk een vrouw niet genoemd in een geslachtsregister. Maar naar alle waarschijnlijkheid is dit het geslachtsregister van Maria. En het leuke is dat als je gaat kijken naar het geslachtsregister in Matthäus, waar ik net mee begon, en je leest al die namen, dan kom je allemaal bekende namen tegen uit het Oude Testament. Je komt namen tegen van allerlei koningen, de goede en de slechte. Hiskia staat erin, Manasse staat erin. Manasse was een hele nare koning, die bracht kinderoffers in het dal van Ben Hinnom, bij Jeruzalem, wat nu gerelateerd is aan het beeld van de hel. Er gebeurden daar vreselijke dingen. En al die mannen, die koningen, die goede dingen deden soms, maar ook hele slechte dingen, die worden genoemd in het geslachtsregister van Jozef. Over Jozef wordt gezegd dat hij een rechtschapen man was. Dus Jozef komt uit een geslachtslijn, die wordt een soort pleegvader van de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar daarvan staat dat het een rechtschapen man was. Maar Jozef kwam ergens vandaan. Dan staat hier het geslachtsregister van Maria. En het opvallende is dat Maria ook een nazaat was van David, maar van een andere lijn. Dus Jozef die zat in de lijn van Salomo, de zoon van David. En Maria zat in de lijn van Nathan, een andere zoon van David. Waar wij niet zo heel veel over weten. Wij weten niet zo heel veel over het voorgeslacht van Maria, anders dan dat ze afstamt van David. Maar al die namen die daar genoemd worden, weten wij niet zo heel veel van. En op een bepaald moment in de tijd is Maria geboren. Op een bepaald moment in de tijd is Jozef geboren. Die twee komen bij elkaar, die zijn al in ondertrouw. En God kent al die namen in de geslachten. Hij kent al die namen over de generaties. Hij weet van de goede koningen, hij weet van de slechte koningen. Hij weet van de misdaden, de zware misdaden. David die Uria doodt omdat hij Batseba wil hebben. En er staat ook in het geslachtsregister dat Salomo verwekt is bij de vrouw van Uria. God is heel specifiek en heel gedetailleerd. En die weet waar Jozef vandaan komt, die weet waar Maria vandaan komt. En ik wil ook even zeggen dat hij ook weet waar jij vandaan komt. Zoals jij hier zit. Als jouw geslachtsregister geschreven zou worden, dan is heel specifiek bekend wie jij bent en waar jij vandaan komt. En in jouw geslachtslijnen staan de goede dingen en de slechte dingen. Misschien heb jij in jouw voorgeslacht mensen die God dienden. Misschien heb jij in jouw voorgeslacht mensen die God vervloekten. Misschien heb je mensen in jouw voorgeslacht die God geëerd hebben. Misschien heb je mensen in jouw voorgeslacht die de duisternis vereerd hebben. En jij zit hier vandaag op je stoel, zoals Jozef en Maria bij elkaar waren en eigenlijk al in ondertrouw waren. En in dat ene moment in de tijd is God, en God zegt tegen een engel in de hemel: nu is het tijd. Pieter heeft een tijd geleden gesproken en die had zo'n mooi statement gemaakt, die Pieter Kramer. In de volheid van de tijd, toen, en hij noemde allemaal dingen in de geschiedenis die toen aan de hand waren. Toen, op dat moment, toen was de tijd. Toen stuurde God zijn engel Gabriël. En er is een moment geweest in de hemel dat God, die engel die voor zijn aangezicht was, die grote engel Gabriël, heeft gezegd: Gabriël, nu zend ik jou, nu is het tijd om te gaan naar mijn volk. Nu is het tijd niet om Daniël op te zoeken, niet om te strijden met vorsten van Perzië, niet om geconfronteerd te worden. Nee, nu is het tijd om de geboorte aan te kondigen van mijn zoon. En ik wil dat je begint met de aankondiging van de geboorte van zijn heroud. Degene die gaat zeggen: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Degene die gaat zeggen: maak recht. En degene die gaat zeggen: het volk moet zich bekeren, want hij komt. En ik ben niet waard om zijn schoenriem vast te maken. En die engel Gabriël was een grote engel. En je zult zeggen: ja, maar dit gaat toch over Maria? Ja, maar er is een contrast tussen de reactie van Zacharias zometeen en de reactie van Maria. En dat is de reden waarom ik het wil lezen. De engel Gabriël, die komt bij Zacharias. Lucas 1. Even kijken waar ik begin, hoor. Oh ja, vers 6. Dat gaat over Elisabeth en Zacharias, de man van Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig, staat er voor God. Ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God. En toen het de beurt was van zijn afdeling, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Dat is niet zo gek. Als jij geconfronteerd wordt met de binnenkomst van een engel, dan raak jij in verwarring. Ik heb een aantal weken geleden gesproken over de geestelijke wereld. Als engelen in jouw buurt komen, dan gaat er wat gebeuren. En er komt hier een engel bij Zacharias binnen in de tempel. En die engel was niet de eerste, de beste. Dat was Gabriël, een enorme engel. Dat was niet een klein engeltje, met alle respect. Want kleine engeltjes zijn ook grote engeltjes. Maar dat was de engel Gabriël. En de engel Gabriël die komt binnen. En ik stel me zo voor dat die man is daar die dienst aan het vervullen. Dat reukoffer aan het... En ineens, bam, staat daar. En die denkt, wat is dit? En die engel die begint een verhaal tegen hem te doen. En die zegt... Er staat dus, Zacharias raakte in verwarring, vrees overviel hem. De engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, u zult hem de naam Johannes geven. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken. Hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest de kracht van Elia... om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... en de ongehoorzame tot bedachtzaamheid, rustig hand van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Wow, wat een boodschap. Wat een boodschap. Als je toch een engel krijgt die zo'n statement gaat doen over een kind wat jij gaat krijgen. Hier staat nogal wat, hè? Hier staat dat hij komt in de geest en in de kracht van Elia. Dat volk wist dat er een aankondiging was dat Elia zou komen. En die engel die zegt hier tegen deze man, hij komt in de geest en de kracht van Elia. Dat betekent dat hij zo sterk was, zo geest, net de geest van Elia. De kracht, de houding, de moed, het geloof van Elia. En dat had hij ook, Johannes de Doper. En dan krijgt die aankondiging, die enorme engel, die zegt dat. En dan staat er, Zacharias zei tegen de engel, komt hij, hè? Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud, mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Hoe zal ik dat weten? Even opnieuw het plaatje, hè? Enorme engel... Lichtjes, denk ik, om hem heen. Ik weet niet precies hoe het eruit zat. Indrukwekkend. Bovennatuurlijke verschijning. Engel zegt, dit gaat er gebeuren. Hij zegt, hoe zal ik dat weten? Dit was een statement van ongeloof. Als God iets zegt, is het zo. En als wij zeggen, als God iets zegt, hoe zal ik dat weten... Is dat een statement van ongeloof? En die wil ik eens spiegelen naar mijn eigen hart en naar jullie hart misschien wel. Want hoe vaak zegt God iets en dan zeg ik, hoe zal ik dat weten? Nou, omdat God het zegt. Omdat het zo is, omdat God het zegt. Omdat als God een statement doet, het zo is. En wat Zacharias hier doet, is hij zegt, hoe zal ik dat weten? En de engel zegt tegen hem, ik ben Gabriël die voor God sta. Ik vermoed dat er wat, nou, Engelse irritatie zat. Omdat Gabriël dacht van, jongen, wie denk je dat je bent? Ik ben een engel, ik sta voor Gods aangezicht. God zelf spreekt, God de Allerhoogste stuurt mij naar jou toe. En ik zeg dat je een zoon krijgt. En jij zegt niet, hoe kan dat? Nee, jij zegt, hoe zal ik dat weten? En misschien heeft God ooit iets tegen jou gezegd in je leven. En soms weet je dat hij iets tegen je gezegd heeft uit Gods woord, omdat er een vers uitspringt. Of dat iemand met profetische gaven komt. Of misschien gewoon omdat een heel eenvoudig, simpel iemand naar je toe komt en een statement maakt. En jij weet in je hart, deze komt van God. Ik heb dat echt meegemaakt. Mensen die in de samenleving waarop neergekeken wordt, maar waarvan ik wist, nu zegt hij iets, het komt rechtstreeks van God. En luister ik dan? Of zeg ik dan, nou, hoe zal ik dat weten? Dat is een statement van ongeloof. En deze engel raakt geïrriteerd en hij zegt dan ook... Luister eens, vriend, jij zult zwijgen. Niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn... omdat u mijn woorden niet geloofd hebt. Die vervuld zullen worden op hun tijd. En het punt is, of Zacharias het nou geloofde of niet, het ging gebeuren. En er zijn dingen in onze levens, er zijn dingen in de geschiedenis... of wij het nou geloven of niet, ze gebeuren. En kijk op dit moment naar de wereld, ter bemoediging. Als jij een beetje in paniek raakt door wat er nu gebeurt in Amerika, door wat er gebeurt in Oekraïne en al die verschuivingen in de wereldpolitiek. Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. En wat hij zegt, gebeurt. En de hele geschiedenis laat hier zien van Jozef en Maria, al die poppetjes, al die namen, al die generaties die er waren, dat God zijn hand daarin had. Toen Manasse... zijn kinderen door het vuur liet gaan. Zei God, maar wacht, er komt een tijd dat uit jouw nageslacht er een man zal zijn. Hij zal rechtschapen zijn en hij zal de pleegvader worden van mijn zoon. Is zo mooi. Sommige dingen gebeuren eenvoudig omdat God het bepaald heeft. Maar jouw houding en hoe jij reageert op wat God zegt in jouw leven is bepalend ook waar jij uitkomt. Want Zacharias hier deed een statement van ongeloof en het verziekte, zal ik dan maar even zeggen, de zwangerschap van zijn vrouw. Want hoe leg je uit aan je vrouw als je niet kunt praten dat je een engel hebt gezien? Hoe leg je uit aan een oudere vrouw dat zij zwanger zal worden? Hoe ga je dat regelen? En als hij had gezegd, nou mij geschieden naar uw woord, dan had hij gewoon naar zijn vrouw kunnen gaan en zeggen, ja ik vind het ook een beetje gek, maar joh jij gaat zwanger worden. En moet je eens horen wat die engel gezegd heeft. En die zegen die Gabriël wilde geven aan hem, had ook naar zijn vrouw kunnen gaan. En nu kwam dat pas later, na de geboorte van Johannes. En diezelfde engel die gaat ook naar Maria. En die dendert dus binnen bij dat meisje van 16 jaar. Ik stel me zo voor dat hij in dat huisje zit, zo ergens. En die, ja, weet ik wat ze aan het doen is. Misschien is een brood aan het bakken. Kantklossen, ik weet niet of ze dat deden in die tijd. Wat meisjes van 16 doen. Als ze in deze tijd zou leven, zou ze vermoedelijk op de telefoon zitten. Ja, weet je, laten we alsjeblieft de mensen waarover we lezen in Gods woord niet heiliger maken dan ze zijn. God werkt met eenvoudige, echte mensen. Ik vind het altijd heel bemoedigend als ik aanloop tegen mijn eigen dingen. Ik weet van, oh ja, maar wacht even, ik lees in Gods woord hoe Petrus uit de bocht vliegt. Hoe irritant Paulus soms kon zijn door ruzie te gaan lopen maken. Hoe die gaat lopen stoken. Ja, als je het niet gelooft, moet dadelijk naar hem toe komen. Zal ik laten zien waar die loopt te stoken. En het een hoofdstuk later weer rechtzet. Maar het zijn allemaal mensen. En God laat zien dat hij in die generaties, ook bij jou, ook in jouw generatie, bezig is om daar iets van te maken. En God heeft zijn plannetje met jou. En die engel die komt binnen bij Maria. In de zesde maand, heel specifiek, in de zesde maand. En dat is in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth zegt God tegen Gabriël, nu naar Maria. God kent jouw zesde maand van jouw zwangerschap. De zesde maand dat jij in de baarmoeder zat, God wist ervan. Hij wist precies wat er toen gebeurde. Hij wist precies wat er toen in de geestelijke wereld gebeurde. Hij wist precies wat er in jouw gezin gebeurde. Hij wist precies wat er in de familie gebeurde. Die zesde maand, God is zo specifiek. En dit soort details in Gods woord zijn cadeautjes. Het zijn cadeautjes dat God zo specifiek aangeeft. Maar ik weet het, in die zesde maand. Ik was bezig met het vormen van Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder. En misschien zit jij hier en zit je hier met een minderwaardigheidscomplex. En mijn voorzichtige stelling is dat iedereen geboren wordt met een minderwaardigheidscomplex, dat is een gevolg van de zondeval. We voelen ons allemaal niks en min. Dan moeten we komen tot Jezus die zegt, ik vergeef jouw zonde, jij wordt gered en jij wordt de gerechtigheid van God in mij. Jij kunt niet beter worden dan je bent, wist je dat? Je kunt je beter gedragen, dat is wat anders. Maar je kunt niet beter worden, jouw identiteit kan niet beter worden als jij je leven aan Christus hebt gegeven, als je je zonde hebt beleden. En dan wil ik wel even zeggen, want er gaat op dit moment een nieuwe leer rond die steeds groter wordt. Dat is de alverzoening. Die zegt van, ja, je hoeft helemaal niet te kiezen voor Jezus. Je hoeft ook helemaal niet te bekeren. Dat is niet nodig. Iedereen is al een kind van God. Het is niet waar. Laat je niet misleiden. Want het wordt echt groot op het moment. Het komt van alle kanten. Laat je niet misleiden. Want deze wereld roept om een redder. Het is de tijd dat de kerk op zijn benen moet staan en mensen moet brengen tot Jezus. En moet zeggen, jij moet je bekeren. Als we dan gaan zeggen, ja, maar iedereen is een kind van God, worden die mensen niet gered. Trucje van de duisternis, mensen. Trap er niet in. Trap ook niet in de verhalen dat er geen hel zou zijn. Het is gewoon niet waar. Het staat expliciet in de Bijbel. Jezus spreekt erover. En nu wordt er gezegd, van, nou, dat is niet waar. En ik ben helemaal geen helmepper. Geen hel- en verdoemenisspreker. Maar soms moet je het wel zeggen. Soms moet je wel zeggen dat als mensen zich niet bekeren tot Jezus, dat er een andere weg is dan het eeuwige leven en dat is het eeuwig verderf. Is wat het is. Is geen fijne boodschap. En soms moeten mensen dat echt horen. Mensen die zeggen, ja, maar ik, het maakt toch helemaal niet uit wat ik doe? Jawel. Want God heeft iets anders gezegd. En Gods genade is zo groot. De genade van de Heer Jezus is zo groot dat hij heeft gezegd, ik betaal al die zooi aan het kruis. Maar ik vraag nu ook iets van jou. Ik vraag dat jij je bekeert. Ja, maar dat voel ik niet. Weet je wie ik ben? En echt, misschien ben je er nog niet mee in aanraking gekomen, maar ik wil echt voor waarschuwen. Let op, let op, let op. Want de liefde van God wordt zodanig geëxtrapoleerd dat God een kosmische teddybeer wordt. De genade wordt zo geëxtrapoleerd dat het bandeloosheid wordt. Het maakt niks meer uit. En het is zo beledigend voor God. Het is zo beledigend voor de Heer Jezus. Want hij heeft gezegd, ik betaal, ik ga in Gethsemane en ik kijk al die zooi in de ogen. En dan zouden wij zeggen, oh, hoeven wij ons niet meer te bekeren. Leugens, mensen. Trap er niet in. Het gebeurt, wat God zegt, gebeurt. En we kunnen het er niet mee eens zijn. We kunnen zeggen, het voelt niet goed. God is God. God is God. Maar die engel die komt binnen bij Maria. Dit was een uitstapje, sorry. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, die dus rechtschapen was, hè, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Opnieuw heel specifiek. Heel specifiek. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begnadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Probeer je even voor te stellen. Meisje van 16. Meisje van 16, op haar telefoon. Engel komt binnen. Engel komt binnen. En die maakt dit statement. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Hoeveel mensen kunnen het woord ontvangen, de Heer is met je? Hoeveel jonge jongens of jonge meiden kunnen het woord ontvangen, de Heer is met je? Want ik denk dat die tijd natuurlijk in cultuur anders was. Maar in hoe mensen zich voelden, denk ik niet. Het is altijd zo geweest dat door de generaties heen de duisternis geprobeerd heeft om mensen te mollen, te slopen, te roven, te stelen, te slachten. En die engel die komt binnen bij dat meisje. En ze was uitgekozen en God zei, oh, maar dat meisje ken ik ook. Want zij komt uit het geslacht van David, Nathan. Zoon Nathan, zoon van David, Nathan. Al die generaties, al die namen staan en wij denken, oh, wat een saai stukje Bijbel. Zo mooi als je dat leest. Sommige namen springen er dan uit. Hè? Ik lees ze zelf door die slag. Maar als je ze leest, dan gaan je dingen opvallen. Dat is echt bijzonder. En die engel die zegt dan tegen dat meisje van 16. Oh, maar God is met je. Je bent gezegend onder de vrouwen. Zo. Als God dat toch eens tegen jou zou zeggen. Ik geloof dat hij dat tegen jou zegt. Ik geloof echt dat hij dat tegen jou zegt. Jij bent niet Maria, je gaat niet de Messias baren. Zeker niet als je een jongetje bent. Maar ik geloof echt dat God tegen ons zegt, ja, maar jij bent gezegend, joh. Weet je wel hoe gezegend je bent? Als je hier zit, je hebt je leven aan Jezus gegeven, je bent een kind van God, weet je dat? Als je je bekeerd hebt, hè? Anders ben je een schepsel van God. Die zich moet bekeren en dan een kind wordt van God. Zo zit het en niet anders. Maar Gods hand is op jou. En ook als je je leven nog niet aan Jezus hebt gegeven. Dus heel leuk, moet je eens gaan praten met Arno bijvoorbeeld en met Tom. En dan moet je eens gaan luisteren hoe ze de hand van God zien of zagen in hun leven toen ze nog helemaal geen kind van God waren. Ook toen was God al lang bezig om te sturen en te kneden en te bewegen en te doen. Hetzelfde bij jou, Valerie. God is bezig met onze levens en wij denken van oeh, wat moet dat worden met waar ik vandaan kom, mijn geslachtslijn. Wat een gedoe allemaal in die geslachtslijnen. En je denkt, oh, maar wie ben ik dan? En ineens, bam, komt die engel bij de meisje van 16 en hij zegt tegen dat meisje van 16, gezegend onder de vrouwen. Zij raakte in verwarring, ja, logisch door zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Ze gaat in een soort dromerige toestand, stel ik me dan zo voor. Als meisjes, zoals meisjes van 16 dat kunnen doen, zo. En die engel heeft zijn boodschap. En dat was een grote engel, mensen. Gabriël was een grote engel. Als je leest wat er gebeurt voor het aangezicht van God, als daar de engelen zijn, als daar de serafs zijn, dit was geen seraf. Maar de serafs voor het aangezicht van God, die roepen de hele tijd heilig, heilig, heilig. Lees Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig. En ik ben er voorzichtig van overtuigd geraakt dat dat niet is omdat God zei, je moet dat doen, omdat ze niet anders konden. Omdat ze God zagen in zijn grootheid en als wij God zien in zijn grootheid, gaan we vanzelf roepen heilig, heilig, heilig. En deze engel Gabriël stond voor het aangezicht van God en hij komt binnen en natuurlijk raakt Maria in verwarring en natuurlijk snapt ze die woorden niet. En dan zegt de engel tegen haar, wees niet bang Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Wow, je hebt genade gevonden bij God. Een woord dat wij allemaal nodig hebben. Je hebt genade gevonden bij God. Jij hebt genade gevonden bij God. Hoe? Omdat Jezus jou aan zijn hart getrokken heeft. Omdat Jezus jou teruggebracht heeft naar het hart van de Vader. En dit is een engel die het zegt tegen Maria. En Maria was gezegend onder de vrouwen. Want weinigen van ons krijgen zo'n woord rechtstreeks van een engel. Goede nieuws is, wij krijgen dat soort woorden rechtstreeks van de Heilige Geest. Die kan spreken door mensen. Of die kan spreken als jij de Bijbel leest. Die kan spreken door iets wat er in je gedachten komt. Die kan spreken doordat er iemand naar je toe komt en je een woord geeft. En zeg, ik denk dat God dit tegen jou zegt. Dan ga jij het toetsen. Hè? Je slikt niet alles in, dat is niet handig. Maar dan ga je het toetsen, maar God spreekt. Als God spreekt, wow. En ik denk dat toen die engel dat zei, je hebt genade gevonden bij God. Dat ze toen misschien een beetje klaar was voor de volgende boodschap. Want, zei ze, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Zo. Meisje van 16. Komt-ie. De hele heilsgeschiedenis in de nek. Als een emmer water. Deal er maar mee. En moet je eens voorstellen wat dit doet met mensen als je zo'n woord krijgt. Wie heeft er wel eens een woord van God gehad waar je een beetje dizzy van werd? Of je denkt, ja, snap ik niks van. Ja, dat zijn echt bijzondere dingen. Als God spreekt, die kan echt je wereld shaken. En dan komen er allemaal vragen, daar raakt God niet van in paniek. Maar dat moet allemaal neerdwarrelen en zo. En dat gebeurde ook bij Maria. En volgens mij is dit het grootste woord wat iemand ooit heeft kunnen krijgen. Het was het grootste woord, maar het was ook het meest pijnlijke woord. Want zij hoorde dat ze zwanger zou worden. Meisje van 16, in een zeer preutse cultuur, hoort dat ze zwanger wordt. Ze is niet getrouwd. En die boodschap die komt. En nou ben ik geen meisje. Tegenwoordig kan er van alles, dat weet ik wel. Ik ben geen meisje. Ja, ook al zoiets. Maar als ik nou meisje was en ik zou zoiets horen, dan zou ik zeggen, ja, wacht even. Ik moet het nog even goed over hebben. Want hier ben ik het niet mee eens. Dit woord, beste engel, past niet in mijn leven, past niet in mijn cultuur, past niet in mijn denken, past niet in de samenleving, past niet in mijn omgeving. Ik ben niet getrouwd. Ik word dadelijk uitgekotst door de samenleving. Ik weet niet of ze allemaal aan deze dingen heeft gedacht. Maar ik zou het erg logisch vinden. Ik zou het erg logisch vinden. Want wat wij doen met kerst is wij zingen klinkklokjes klingelingeling. De herdertjes lagen bij nacht en ze lagen bij nacht in het veld. Ze hielden getrouw de wacht en ze hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij engelen zingen. Dat maken wij ervan. Maar we vreten dat ook die herders waarschijnlijk hele ruige kerels waren. Die zouden nou van top tot teen onder de tattoos zitten in deze tijd. Echt. Er waren mensen met spierballen. Er waren mensen die met leeuwen en, nou ja, we maken er zo'n mooi verhaaltje van. Ook Maria, Maria. En ik denk, dit is zo'n ongelooflijk ruige boodschap die ze krijgt. Meisje van 16 jaar, die een boodschap krijgt, die haar hele toekomst, jij mag het zeggen, verknallen of mooi maken. En wat doet zij? Zij zegt het volgende tegen de engel. Even kijken hoor. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Oh-oh. Zacharias had die engel tegengesproken. En die kon niet meer praten. En dan lees ik, Maria zegt: hoe kan dat? Mag zij nou ook niks meer zeggen? Nee, het hart van Maria was anders. Maria zei niet: hoe zal ik dat weten? Maria zei: hoe is dat mogelijk? Dat is heel iets anders. Als God iets tegen jou zegt wat je niet snapt, is het prima om te vragen: God, hoe is dat mogelijk? Dat is helemaal niet erg. Dat is jouw vragen. Dat is je hart uitstorten bij God. Hoe kan dat? God, hoe kan dat? Want de omstandigheden in mijn leven spreken uw woord tegen u. En zij zegt: hoe is het mogelijk dat ik zwanger zal worden? Hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Zij zegt niet: hoe zal ik dat weten? Dat is wat Zacharias zei. Zacharias zei tegen die engel: ja, God zegt het. Maar ja, hoe kan ik het nou weten? Ja, omdat God het zegt. Maar Maria zegt: hoe kan dat? En dat is een prima vraag. En misschien zit jij hier op je stoel en heb je vragen over je leven. En God heeft iets tegen jou gezegd. Het is prima om te zeggen: hoe zal het gebeuren? Hoe dan? Hoe dan? En je mag dat uitstorten bij God en aan hem vragen: wat is uw plan dan? En hoe zit het dan in elkaar? Want alles in mijn leven wijst op iets anders. Alles in mijn leven, alles in de generaties, alles waar ik vandaan kom, wijst op iets anders. En soms, ik word altijd het meest bemoedigd van mensen waarvan ik weet dat ze uit bijzonder gebroken situaties en generaties komen, die God krachtig in gaat zetten in zijn koninkrijk. Ik zie het steeds gebeuren. Dat is het hart van God. Hij kent jou, hij weet wie je bent. En misschien zit je hier, misschien ben je, nou ja, weet ik hoe oud, maar Maria is gekomen uit een geslachtslijn waar al die anonieme namen van staan in de Bijbel. En Maria werd door God gebruikt om zijn zoon op de aarde te zetten. Waar gebruikt God jou voor dan? Als je oud bent en je hebt kinderen, misschien denk je: ja, maar hoe hopeloos is het, want ik zie mijn kinderen een weg gaan die niet mijn weg is en ik snap er helemaal niks van. Nee, maar als je die geslachtslijnen leest van Maria en Jozef, lees je ook een heleboel ellende en Gods hand is er bovenop. Er loopt Gods hand helemaal niks uit de hand. Er loopt hem niks uit de hand. Hij weet alles. Maar jij kunt wel zelf bepalen hoe het met jou gaat. Hoe jij reageert op wat God zegt. En God is een God van hoop. God is een God van generaties. En Maria die zit daar, die krijgt dat woord en die zegt: hoe zal dat gebeuren? En ik snap het wel. Hoe zal het gebeuren? Ja, je moet zwanger worden. Ja. Maar ja, ik heb geen seks. Logische vraag. Om te stellen. Aan een engel. En ze stelt die vraag en dan zegt hij: de engel antwoordde, zei tegen haar: de Heilige Geest zal over je komen, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth, die is ook zwanger, van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand, heel specifiek, voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Mooi, hè? God brengt leven in onvruchtbare situaties. Alles wat bij de Heer Jezus in de buurt komt, komt tot leven. En Johannes de Doper, die mocht de komst van de Heer Jezus aankondigen. En er staat een stukje verder, ga ik vandaag niet lezen. Maar toen Maria in de buurt kwam van Elisabeth, jumpte Johannes de Doper in haar buik. Zo grappig. Twee neefjes, hè, waren het. Die hebben denk ik een hele leven lang gehoord van die twee moeders.
Ja, toen jij bij mij in de buurt kwam, sprong Johannes in mijn schoot.
Tot vervelends toe. Iedere keer weer. Maar het was wel heel bijzonder. Want omdat Jezus kwam, kwam er leven bij Elisabeth. En als Jezus in jouw buurt komt, komt er leven bij jou. Dan komt de vruchtbaarheid in je leven. Daar waar dingen door zijn of verdoord zijn of levenloos zijn, daar wil Jezus leven brengen. Daar wil hij dingen herstellen. Want hij is degene die leven brengt. Hij is het leven zelf. Hij zegt: ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Als hij spreekt, komt er leven. En wat hier gebeurt is: geen ding zal bij God onmogelijk zijn, zegt de engel. En Maria zei: zie, de dienares van de Heer. Laat mij geschieden, overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En dat ene statement, laat mij geschieden, overeenkomstig uw woord, heeft haar hele leven bepaald. Want ze werd zwanger. En ze werd zwanger in een cultuur waar buitenechtelijke zwangerschap ingewikkeld was. Ik vraag me af of tegenwoordig het niet ingewikkelder wordt dan binnen natuurlijk. Maar ze zei, goed, en ze werd zwanger. En ze moest de confrontatie aangaan met die rechtschapen Jozef die dat buikje zag komen. En dacht van ja, en nu? En Maria moet gedacht hebben van ja, hoe dan? En God stuurt een engel naar Jozef en hij zegt, Jozef, dat wat bij haar is, is van de Heilige Geest, uit de Heilige Geest. En ze blijven bij elkaar en dan lopen ze arm in arm door Nazareth. En het buikje van Maria groeit. En de mensen praten en lachen en schelden. En Jozef zegt, ja, maar het is van de Heilige Geest. Ja, zeggen de mensen, die van mij is van de paashaas. En de schande die daar kwam. En de verdrukking die er kwam. Mensen, dat is het kerstverhaal. Dat is de komst van Jezus Christus in een gebroken wereld die het gebrokene opzoekt en werkt door gebroken situaties heen. Die zegt, ik wil dat je sterk en moedig bent. En toen Maria zei, mij geschieden naar uw woord. Ik denk dat ze niet eens snapte wat ze zei. Maar ze moest sterk en moedig zijn, want ze werd zwanger als meisje van 16 jaar in een cultuur die dat niet accepteerde. En ze werd uitgescholden en de Heer Jezus in zijn leven heeft het ook gehoord. Hoerenjong, ik zeg het maar even in onze woorden. Maar ze zeiden tegen hem, wij zijn niet uit hoererij geboren. Daarmee zeg je dus, jij wel. Het kleefde aan hem, het kleefde aan Maria, het kleefde aan Jozef. En Jozef en Maria moesten Jezus opvoeden. En ze kregen een kind en ze snapten helemaal niks van dat kind. Ik stel me zo voor dat toen ze later broers kwamen, de broers van de Heer Jezus, die later allemaal kinderen van God werden, dat die jaloers waren en hem vervelend vonden. Dat brave mannetje die nooit iets fout deed. Het is allemaal niet zo heel simpel geweest. En toen Maria zei van mij geschieden naar uw woord, tekende ze daarvoor. En ik denk dat ze niet eens wist waar ze voor tekende. En er kwam een moment in Cana waar de wijn op was. En ze snapte er geen bal van. En ze zei tegen de mensen van ja, doe maar wat hij zegt. En er was een moment dat de Heer Jezus bezig was om wonderen te doen. Om mensen te genezen, te bevrijden. Dat zijn familie daar stond en zei, hij is waanzinnig geworden. Hij is gek geworden. Hij is buiten zinnen. En er kwam het vreselijke moment toen Maria aan de voet van het kruis stond. En ze terug moest naar dat ene moment waar die engel Gabriël kwam. En zei, je zult zwanger worden en hij zal redder zijn. Hij is het. En hij hing daar aan het kruis. En als Maria net zo blind was als de discipelen, snapte ze er geen bal van. Het enige wat ze zag, was haar zoon aan het kruis. Nou ben ik getrouwd. Kom niet aan mijn kinderen. Want mijn vrouw wordt helemaal gek. Nou ja, dat is niet waar. Maar zo werkt het. Moeders en kinderen en moeders en zoons, dat is iets. Ik ook, hè. Ik kom niet aan mijn kinderen. Maar Maria stond daar en wat gebeurde? Haar zoon hangt aan het kruis. En ik stel me voor dat ze die vraag gehad heeft en terug heeft gedacht aan het moment dat die engel kwam. En misschien heeft ze gedacht, was het dan misleiding? Wat was het dan? Wat en wie ben ik dan na gaan volgen? En klopt het dan wel? En Johannes staat ernaast. En de Heer Jezus die zegt tegen Johannes, de discipel die hij lief had, ik wil dat je voor haar zorgt. Ik wil dat je voor haar zorgt. En mensen, de katholieke kerk heeft van Maria een god gemaakt. Het is ze niet, maar het is wel een vrouw die geëerd mag worden. Niet vereerd, maar we mogen wel groot respect hebben voor die vrouw die als 16-jarig meisje zei, mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord. En de Heer Jezus stierf en hij stond op uit de doden en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En die vrouw die toen zei, op dat ene moment, in die ene verwarring, mij geschieden naar uw woord, die heeft de wereld veranderd. Nou ja, dat heeft Jezus gedaan. Maar haar besluit was bepalend. En dan zit jij hier op je stoel. En God weet wie jij bent. En God zou zo de geslachtslijn van jouw vader op kunnen schrijven. En de geslachtslijn van je moeder. Alle namen. Hij zou het precies weten. En wat zeg jij dan? Als God een plan heeft voor jouw leven, wat zeg jij dan? Als God iets zegt in zijn woord, zeg jij dan, ja, maar dat past niet in mijn leven, dat past niet in mijn cultuur, dat past niet in mijn denken. Je hoeft niet alles te snappen. Je moet het geloven. Daar gaat het om. Gods gedachten zijn groter dan jouw gedachten. God weet wie jij bent. Of je nou oud bent of jong bent. Of je nou hier zit met het idee van, ja, maar ik kan nog zoveel dingen doen voor God. Maar misschien ben je gewoon hartstikke oud en zeg je, ja, maar ik heb het gevoel dat mijn tijd op is. Dan zeg ik, wees bemoedigd. Want misschien heb jij mensen voortgebracht die duizenden mensen tot Jezus gaan brengen. In deze tijd waar het zo nodig is dat het evangelie gebracht wordt. Misschien ben jij dat. Misschien ben jij diegene die één keer dat woord heeft gesproken tot iemand die bemoediging nodig was. Ik heb een paar mensen in mijn leven waarvan ik momenten weet dat ze één ding gezegd hebben. Die me toen zo opgebouwd hebben. En zo bemoedigd hebben dat ik verder kon. En God heeft plannen voor jou. In Efeze staat dat hij goede werken voor jou heeft klaarliggen. God heeft plannetjes voor jou. En misschien zit jij hier en denk je, ja, maar wat kan ik dan voor God doen? Nou, weet je, begin je eens af te vragen waar je blij van wordt dan. Begin je eens af te vragen waar je blij van wordt. Want God heeft jou gemaakt met een doel in deze tijd. Je bent hier nu, op dit moment, in deze tijd. God weet van de zesde maand van jouw zwangerschap. Hij weet het. Hij weet waar de geslachtslijnen bij elkaar zijn gekomen. En misschien mag jij zeggen, oké, God, ik wil dat plan, ik wil dat doel wat u met mijn leven hebt, wil ik ontdekken. En nogmaals, Gods plannen gaan sowieso door. Hij doet wat hij goed vindt. En hij komt tot zijn doel. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je een bochtje mist of een afslagje mist. Hij doet toch wel zijn werk. Maar jij mag zeggen tegen God, u geschiede, of mij geschiede, naar uw woord. Wat zegt u over mij? Jozef was een rechtschapen man. Wat zegt God over jou? Niet wat je voelt, wat God zegt. Wat zijn Gods plannen? Ik wil heel graag voor jullie bidden en ik wil jullie vragen om te gaan staan.